Gemeente, vooraf de mededeling van het overlijden van zuster Dirkje van Hardeveld. Zij is op 90-jarige leeftijd gestorven op 18 juli en jongstleden vrijdag heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Munnikehof na de rouwdienst aldaar in de aula. Wij zullen straks het werk van de Heere in haar leven zingend gedenken. De schriftlezingen in deze eredienst zijn genomen eerst uit 1 Petrus 1 en vervolgens uit Matteüs 16. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslachte tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zuster Dirkje van Hardeveld, altijd behoort tot de Plielkerk. Een leven gehad in ootmoedige overgave aan de Heere, hoewel dat ook moeilijk was als Gods weg haar soms moeilijk viel. In de rouwdienst heeft een familielid een prachtig gedicht voorgedragen op verzoek van de overledene, waarin zo mooi werd gezegd dat onze zuster door genade moest oefenen om de handen die vol waren van de dingen van haarzelf open te doen naar de Heere toe als bedelaarshanden van het geloof, waardoor de Heere alles gaf wat nodig was voor tijd en eeuwigheid om getroost te leven en om zalig te sterven. Zo hebben we vrijdag afscheid genomen van zuster Dirkje van Hardeveld. En wij willen nu het werk van de Heere in haar leven dankbaar gedenken door te zingen uit Psalm 73, eerst vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? En dan vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Waarom mocht ze dat zeker weten? Omdat daar ook staat: gij hebt mijn rechterhand gevat en gij zult mij daarom leiden door uw raad. Psalm 73, eerst vers 13, dan vers 12. Wij zingen dat staande. wij stellen ons eerst in geloof en verootmoediging onder het spreken van de Heere naar zijn recht en vanuit Gods genade in zijn heilige wet. Aansluitend willen we zingen uit Psalm 51, het vijfde vers: verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. Psalm 51, vers 5, naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen.
Thank you.
We lezen het woord van de Heere eerst uit 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, vers 1 tot 11, is de eerste schriftlezing in deze morgendienst. 1 Petrus 1, vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Pamphylië, aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Gij, die in de kracht van God bewaakt wordt door het geloof, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, dewelke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in wie gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van de zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Amen. En de tweede schriftlezing is genomen uit Matteüs 16. Matteüs 16, en dan gaat het me er vooral om in dat gedeelte, dat Petrus, van wie we een stukje uit de brief gelezen hebben, daar de Heere Jezus zo heel rijk beleidt als de Zoon van de levende God, als de Christus, de Messias. Dus Matteüs 16 en daarvan de versen 13 tot 20. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood Jezus zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was, Jezus, de Christus. Amen. We willen eerst een zegen vragen aan de Heere, gemeente. En ik wil de familieleden van zuster van Hardeveld in het gebed gedenken. Er leeft nog een broer van haar met zijn vrouw. En verder zijn er nichten en neven die heel goed voor tante hebben gezorgd. Dan wil ik opdragen aan de heren zuster Anot Koenen, die opgenomen is afgelopen week in het ziekenhuis in Ede. Het gaat aardig goed met haar naar omstandigheden. En waarschijnlijk mag ze begin deze week wel weer naar huis. Wij gedenken ook broeder H. Eckelboom van de tuimelaar. Die kwam te vallen op straat en daarbij brak hij zijn enkel. Hij is geopereerd in Ede in het ziekenhuis en ligt daar ook nog. En wij willen ook gedenken aan de familie dominee J.H. van Dijk. Nu dominee van Dijk gestorven is op de leeftijd van 61 jaar en morgen op Urk begraven zal worden. En dan de rampen in Oslo en de nijpende hongersnood en droogte in de horen van Afrika. Wij hebben als kerkraad net even overlegd dat we in de loop van de augustusmaand een extra deurcollecte zullen houden voor om bij te dragen aan de leniging van de nood in dit rampgebied. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, we buigen in aanbidding voor u, dat gij die God zijt, die zondaren zoekt en vindt en zaligt en vernieuwt en tot een zegen stelt, vreemdeling op aarde maakt, maar kind aan huis bij de Vader. Wat een wonder, hoe groot zijt gij, die zondaren plaatst in die lichtkring van uw genade. Heren, wilt u deze eredienst van vanmorgen en deze zondag van vandaag ook daarvoor gebruiken, dat dat werk doorgaat tot eer van uw naam, tot zaligheid van zondaren en tot bouw van de kerk. Wij bidden om uw zegen, Heren, nu we het woord gelezen hebben en mogen bedienen. Laat dat onder de adem van uw geest geschieden. Houd weg wat weg moet. Wij blijven zondaren, ook als dienstknechten. En laat klinken mogen wat klinken moet. Uw eigen woord. En wil door uw lieve geest ons hart openen. Zo dat het landt, zo dat het verstaan wordt, zo dat het gegeten wordt met de mond van het geloof en doorleeft in de oefening van het geloof. Als een vrucht van geloof is de bevinding openbloeiend tot op het geheim van de ontmoeting met u. Als wij nog onbekeerd zijn, Heren, wilt u dan het hart voor het eerst openen? Dat zal toch moeten gebeuren, zal het voor tijd en eeuwigheid goed gaan en goed komen. We denken aan de familie dominee J.H. van Dijk. Nu onze ambtsbroeder, die we vanuit Nunspeet zo goed hebben gekend en meegemaakt. Al op 61-jarige leeftijd moest ontslapen na een ernstige ziekte. Gedenk zijn vrouw, Heren, de kinderen en de kleinkinderen. De gemeentes die hij heeft gediend. En wil ook met de familie zijn als vandaag op Urk daar zeker ook aandacht aan besteed zal worden. En morgen de begrafenis op Urk zal zijn. Gedenk haar, Heren, met haar nageslacht. En wilt u zichzelf betonen als een ontfermende man en vader voor de weduwe, zoals de schrift daar zo bijzonder over spreekt. Wij denken ook aan onze gestorven zuster van Hardeveld. Wat een zegen dat we haar mochten leren kennen. Haar leven was niet altijd gemakkelijk en zeker de laatste jaren niet. Veel pijn, veel ziekte, vraagtekens ook, maar ook uitroeptekens bij Gods beloften. Heren, wat rijk dat u met uw kinderen aan uw einde komt, het einddoel van het geloof, de zaligheid van de zielen. We bidden voor haar broer en dienstvrouw en voor de neven en nichten die haar zo liefderijk hebben verzorgd. Het oude geslacht valt weg in onze gemeente. Dat er een jong geslacht mag zijn. Dat uw naam kent en dient. En dat u wil volgen. Heren, u zult daar zelf ook voor zorgen. De kerk blijft bestaan. Maar we hebben daarin ook onze eigen verantwoordelijkheid. We bidden voor zuster Anot, die behandeling van bestralingen ondergaat en onwel werd afgelopen week, waardoor ziekenhuisopname nodig was. Gelukkig konden we gisteren weer goed met elkaar praten, was ze helder van geest. Heren, we bidden voor haar of u de behandelingen wilt zegenen. En ook of u wilt bevestigen wat u zo heerlijk gewerkt hebt in haar hart en leven, dat ze in rust en overgave achter u de Heren aan mag komen, de grote toekomst tegemoet. Gedenk haar en haar nageslacht. Wij bidden ook voor broeder Eckelboom en zijn vrouw. Nu hij zo plotseling, terwijl zijn vrouw niet thuis was, naar het ziekenhuis moest, wat is dat schrikken. We zijn dankbaar dat de enkel is behandeld, al zal er nog verdere behandeling volgen, en dat hij ook op u de Heren mag vertrouwen. Zegen hem en zijn vrouw, en kon het zijn, Heren, dat ze geen nadigheid aan deze gebroken enkel overhouden, wil de gezondheid herstellen. We bidden voor de mensen in de Hoorn van Afrika. Wat een ramp, wat een droogte, wat een verdriet, wat een moeite. Wij staan in onze volle supermarkten en wij drinken als het warm weer is op de vakantie een extra glas. Ach Heren, wat is het toch vreemd verdeeld in de wereld. En dat heeft te maken met onze val en ongehoorzaamheid. We bidden voor deze mensen en hun hulpverleners. Ontfermt u zich, Heren, dat ook een beker koud water hen mag bereiken uit een hand die getuigt van uw barmhartigheid. We vinden het fijn dat we binnenkort, als de bouwvakvakantie voorbij is, ook een extra collecte kunnen houden, als een druppel op een gloeiende plaat, maar toch ook als een teken van uw barmhartigheid. Geef ons innerlijke betrokkenheid, Heren, en geef ons ook matigheid in het omgaan met onze overvloed. En mocht er nog een politieke wil zijn om te delen van de overvloed die wij hebben met deze mensen die zelfs een druppel water en een beter brood moeten missen. We denken ook aan Noorwegen, wat daar gebeurd is. O God, wat een ramp, wat een rampen. Wil al die mensen die een geliefde te betreuren hebben, zoveel jonge mensen de dood ingejaagd, gedenken en nabij zijn. O God, hoe kan iemand zoiets doen? Wat is het ook schrijnend dat in de media genoemd werd dat hij christen was. Heren, dat toch verstaan mag worden, dat christen zijn niets te maken heeft met mensen doodschieten, maar met de barmhartigheid van God, die het oordeel op zijn zoon heeft gelegd, opdat zondaren kinderen van u zouden worden en zo ook zouden leven. Gedenk al die geslachten, Heren, ook de jongeren die het overleefd hebben, maar die een wond in hun ziel hebben. Heren, we bidden voor onze gemeente. We zijn dankbaar dat mijn vrouw en ik weer thuis mochten komen na een fijne vakantie, dat u ons beveiligd hebt en bewaard en dat we weer in het midden van ons volk mogen zijn. Geef nieuwe moed en kracht om het werk te mogen doen naar de roeping van uwentwegen. We bidden voor alle die nog met vakantie gegaan zijn of gaan zullen. Wil ze een geschonken rust geven, Heren, om ook weer fris aan de start straks te kunnen staan. Ook als mensen thuis blijven, wilt u zich dan ontfermen over hen. Ook over de ouderen die het misschien heel moeilijk vinden dat kinderen en kleinkinderen erop uittrekken. Gedenk ons, Heren, en dat we de naaste, dichtbij en veraf niet zouden vergeten. Zegen ons zoals we hier samen zijn. We bidden ook voor Henry van Dijk, nieuwe koster. Wilt u hem nabij zijn, Heren, in zijn inzet voor de goede orde in de eredienst. Zegen de organist en ons allen hier in het kerkgebouw, maar ook bij de kerktelefoon. Wilt u zelf in ons midden zijn als een die dient, dan zal het goed zijn. Hoor ons in de vergeving van onze zonden. en in de dankzegging voor al uw weldaden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 119. Psalm 119. Vers 10, 17 en 23. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Dat is vers 10, dan 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Dat is 17. En 23, dan wandel ik vol moeds op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Psalm 119, vers 10, 17 en 23 ter inleiding op de prediking. Na het amen van de preekgemeente willen wij zingen uit Psalm 17. De bekende versen: ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaak mij van omhoog. Psalm 17, de versen 3 en 4, na het amen van de prediking. Gemeente, als de Heer ons het leven geeft, dan wil ik een serie houden over 1 en 2 Petrus, de beide brieven van Petrus, en daar vanmorgen een begin mee maken. En daarom is de tekst genomen uit 1 Petrus 1, de versen 1 en 2. Tekst voor de prediking van vanmorgen, 1 Petrus 1, vers 1 en 2. Wij lezen die versen nog eens. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Pamphylië en Bithynië, aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geliefde gemeente, vakantietijd. De bouwvak is begonnen. Het is goed om af en toe er even op uit te trekken. En misschien bent u wel met vakantie geweest of gaat u er nog naartoe naar Normandië, waar u de landingsstranden van de geallieerden kunt zien. Dat is altijd indrukwekkend en aangrijpend. Toen de D-Day aanbrak, brak de beslissingsdag, D-Day, toen kwam de aanval ter bevrijding van Europa op gang. En dat was in de zomer van 1944, D-Day, beslissingsdag. Maar de bevrijding duurde nog tot mei 1945. En daartussen lag de hongerwinter van 1944. Wat een ramp. En zo kan je het nu ook vergelijken met de overwinning die de Heere heeft behaald voor al zijn volk en kinderen. Die day, het is beslist, het is volbracht op Golgotha voor heel Gods kerk. Maar de bevrijdingsdag staat nog uit. Daar ligt de hongerwinter nog tussen, figuurlijk gesproken. En in die hongerwintertijd heeft Gods volk te strijden om te kunnen overleven. In gehoorzaamheid aan de koning der koningen. Maar die strijd, dat is geen strijd zonder uitzicht. Dat is een strijd met het oog op de overwinning. Dus elke keer als je een beslissing neemt, dan moet je denken aan de overwinning. Die is behaald en die wordt uitgedeeld voor allen die trouw hebben gestreden. En zo willen we gaan luisteren naar de brieven van Petrus. En als thema voor de preek kies ik dan vanuit het beeld van de D-Day en de V-Day, de beslissingsdag en de victoriedag, dit thema. Een nieuw begin vanuit de behaalde overwinning. Een nieuw begin vanuit de behaalde overwinning. Drie gedachten. Ten eerste, Petrus ingeschakeld. Ten tweede, Petrus uitgeschakeld. Ten derde, Petrus omgeschakeld. Ik herhaal. Een nieuw begin vanuit de behaalde overwinning. Ten eerste, Petrus ingeschakeld. Ten tweede, Petrus uitgeschakeld. Ten derde, Petrus omgeschakeld. Nou gemeente, als het om strijd gaat om de overwinning te behalen, dan zijn we hier in de tekst op een goed adres. Petrus, Als er nou eentje kon strijden, dan was dat Petrus wel. Ja, vergeet het maar. Want als u bij de Bijbel groot bent geworden, weet u dat dat nou niet zo geweldig was. Dat hij Jezus altijd voor de voeten liep. Maar hier is Petrus ingeschakeld. Om deze brief te schrijven naar de mensen die in die strijd staan van de hongerwintertijd. Maar nu staat het er heel bijzonder in de tekst. Petrus, een apostel van Jezus Christus. Als hij zelf gedacht had, dan zou hij misschien geschreven hebben, Petrus, de apostel van Jezus Christus. Want er is er maar eentje. En dat ben ik. Petrus eertijds, hè? En ook na ontvangen genade. Maar hier staat Petrus, apostel Jezus Christus. En jongens en meisjes, apostel, ik heb dat voorbeeld onlangs ook gebruikt, dat is boodschappen, jongen. Als jullie een moeilijke boodschap voor je moeder moet doen, dan schrijft je moeder op een briefje precies wat je halen moet. En je brengt dus de boodschap dan precies over zoals het moet. En zo is het hier ook. Petrus, dat is zijn nieuwe naam. Daarom heb ik er ook bij gelezen uit Matteüs 16. Wie zeggen jullie nou dat ik ben? En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En het antwoord Jezus, zalig zijt gij, Simon Barjona. Dat is een oude naam. Kijk, en hier staat die nieuwe naam. Die nieuwe naam waarin Petrus het van de Here mocht verliezen. En dan kun je alleen maar een echte knecht zijn. Een boodschappenjongen. En daarom komt Petrus, als hij hier ingeschakeld is, niet met zijn eigen boodschap, niet met zijn eigen bedrijfje, niet met zijn eigen ideeën, maar hij is doorzichtig tot op Jezus Christus. Dat is een echte apostel. Doorzichtig tot op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Een apostel, één van de 13. Er gaan 13 in een dozijn. En ja, dan is zijn positie nog eigenlijk ook nog niet zo begerenswaardig hoor. Want hij was natuurlijk wel onder de discipelen de eerste, een handje de voorste. En hij zou de Joden wel even bearbeiden. En dat heeft hij ook bijzonder gedaan. Maar hier krijgt hij in Babylon, 1 Petrus 5, het laatste vers, kunt u het lezen, zijn stelling. En moet hij de zendbrief sturen naar de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat is eigenlijk het tegenwoordige Turkije en dan moet u aan de noordkant van Turkije denken. Daar woonden deze mensen. En die waren al bearbeid, er waren al gemeentes ontstaan uit Joden en Heidenen. Misschien door het werk van Paulus, dat weten we niet helemaal zeker. Misschien door de verstrooiing na Pinksteren dat de mensen vluchten als christen. En als christen ook werkelijk evangelisten waren. En zo zijn de gemeentes ontstaan. Dat is eigenlijk het uiterste van het Romeinse Rijk. Helemaal aan de noordkant. En daar krijgt Petrus nu zijn missie. Dus niet de eerste, de beste post voor een ambassadeur van de Heer Jezus. Een beetje achteraf in Babylon, maar toch erbij. Nou, dat is een echte apostel. Apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen. Verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Petrus wordt ingeschakeld. Petrus, die is gehoorzaam geworden aan de Heer Jezus Christus. Die wil alleen maar doorgeven wat de Heere hem voorzegt, gemeente. Dat is niet altijd gemakkelijk. Want die mensen, sinds ze tot geloof gekomen zijn, die konden niet naar een christelijke partij gaan of naar een christelijke school. Die kwamen midden in de heidense samenleving te staan en ze deden niet meer mee aan de feesten van de wereld. Maar ze wilden luisteren naar de stem van God. Nou, dat zegt vreemdeling. Vreemdeling. Eigenlijk staat er een bijwoner. Eigenlijk staat er een allochtoon. Nou, wij kennen de allochtonen in onze samenleving. Als je nou echt een kind van God bent, gemeente, dan word je een vreemdeling op aarde. En dan word je kind aan huis bij de Vader. En zo is Petrus als kind ingeschakeld. En daarom kan hij hier apostel zijn. Boodschappenjongen. Niet meer en niet minder. Dat betekent hij is alleen maar een doorgeefluik. Maar het betekent ook dat wat hij zegt is het gezag van de Heere zelf. Vreemdelingen zijn we dat. En vindt u dat wel niet eens moeilijk? Als de Heere in je leven gekomen is, gemeente. Als de Heere je te sterk geworden is. Als je een kind van de Heere mag zijn. Vreemdeling op aarde. Dan kun je niet meer meedoen met de helft plus één. Dan kun je niet meer meedoen met de sfeer die de media ons presenteren als dat is normaal voor 2011. Dan ben je getuige van de Heere en tegelijk ook een beetje martelaar. Ik denk dat dat laatste nogal wat meevalt in onze tijd. En daarom moeten we maar goed luisteren naar deze tekst. Zijn we nog vreemdeling op aarde? Sinds u echt tot belijdenis kwam en positief in het leven mag staan als christen, is het misschien in uw familie moeilijker geworden? Moet je misschien de spot en de smaad ook aanhoren? Als je aan de activiteiten in de samenleving niet meer mee kan doen. En wellicht is er respect op uw werk. Maar misschien is er ook wel een beetje, nou ja, een meewarige lach. Zo van, nou ja, dat zijn de christenen die denken dat ze daar niet aan mee mogen doen. Misschien hebt u vrienden verloren. Sinds de Heere Jezus Christus een vriend voor het leven werd. Dat geeft moeite, gemeente. Er zit een stukje lijden in. Dat is de typering hier in het woord vreemdelingen en bijwoners. Maar ze zijn vrienden geworden van God door de genade van de Heer. En Petrus als eerste, ingeschakeld in dat machtige werk van de Heer, om nu als boodschappenjongen door te geven wat de Heer in zijn brief schrijft. Een nieuw begin met het oog op de overwinning. U moet weten dat in de eerste Bijbeluitgaven het boek Petrus, de brieven van Petrus, direct volgden achter de handelingen. Mooi is dat, hè? Als de katholieke brieven, katholiek betekent over de hele wereld. Nou, daar zit een prachtig getuigenis in. De Heer Jezus die ging als overwinnaar naar de hemel. En u moet dat evangelie van zijn overwinning over heel de wereld uitgedragen worden. En daar is Petrus bij ingeschakeld in deze eerste katholieke brief. Eerste brief van Petrus. Direct achter de handelingen. Veelzeggend, veelzeggend. Petrus ingeschakeld. Vanwege dat nieuwe begin met het oog op de eindoverwinning. Maar in de tweede plaats is Petrus ook uitgeschakeld. Want hoe zijn die mensen nou vreemdeling geworden, zoals er in vers 1 staat, bijwoners, allochtonen? Daar moet u vers 2 bij lezen. Het zijn de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Prachtig. Dat Petrus dat hier nou zegt, hè? Hoe word je nou een vreemdeling op aarde? En hoe word je nou een kind van God? Als je de stem van de Heere, God de Vader uit de hemel, hoort, niet meer met je oor, maar met je hart. En sinds Petrus gaat schrijven, voordat Petrus deze brief ging schrijven, was dat steeds een verkondiging van mond tot mond. Maar de kerk breidt uit. En de apostelen sterven. De Heer Jezus is al in de hemel. Hoe zullen we de uithoeken van de wereld bereiken met de stem van God? Daarom moet Petrus het opschrijven. En hier zet hij het geheim neer. En dan wordt hij eigenlijk zelf buitenspel gezet. Uitgeschakeld. Petrus uitgeschakeld. Want dat zijn de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Prachtig, gemeente. Het woord voorkennis, dat betekent dat er een plan achter ligt. De gedachte van God, dat is een bepaald plan om zondaren zalig te maken, om de hel niet vol te laten worden, maar om zijn koninkrijk te vestigen op aarde en straks de hemel vol te laten zijn en de nieuwe aarde vol van de kennis van de Heere. Voorkennis. Het is een woord dat twee keer in het Nieuwe Testament voorkomt. Allebei de keren in de mond van Petrus. Ja, want jongens en meisjes, wat heeft Petrus gedaan? Petrus heeft op het moment dat Jezus zijn bloed wilde geven voor zijn volk gezegd: ik ken die mens niet. Als ik van Jezus ben, is mijn plaats in de hel. En nou is het zo veelzeggend. Dat hier nou voorkennis staat, het plan van God tot zaligheid van zijn volk in de mond van Petrus. Want daar heeft hij zelf als kind zijn behoud aan te danken. Als dat niet vast lag in een plan van God. En als God niet trouw was voor een schuldig mens die de hel verdiend heeft. Mensen, dan gingen we allemaal verloren. Maar nu zijn er uitverkorenen. God heeft u niet over voor de eeuwige dood, maar wil u brengen aan zijn hart. Ik denk dat Petrus pen getrild heeft toen hij dit mocht neerschrijven. Zelf wordt hij uitgeschakeld. Wij kunnen geen mensen bekeren. Wij hoeven gelukkig ook geen mensen te bekeren. Dat doet de Heere zelf. Petrus mag terugtreden, uitgeschakeld. En de Heere doet met het woord dat hij als boodschappenjongen door mag geven, zijn werk. God als vader, zo staat het er eigenlijk. Mooi, hè? En dan moet u goed de volgorde opvatten. Kijk, als wij kind van God zijn, dan mogen we vader zeggen. Maar God was al veel eerder vader voordat wij kind werden. Hij was van eeuwigheid af vader. En dat betekent dat God van eeuwigheid af gedachten heeft van vrede om zondaren te maken tot zijn kind. Petrus uitgeschakeld. Hij schuilt weg achter dat werk van God als vader, waaraan hij zijn behoud te danken heeft. En dat maakt zijn brieven zo geestelijk evenwichtig om ze door te geven aan alle die het maar willen horen. Ook aan degene die aan de grens wonen. En Pontus, dat was een havenstad aan de Zwarte Zee, daar woonden hele ruige mensen. Nou, en dat karakter neem je ook mee in het geloof. Petrus, zelf ook een vurige man, maar door de Heilige Geest vernieuwd, mag schrijven namens God als vader aan de vreemdelingen verstrooid, uitverkoren. Dan heb je de stem van de Heere gehoord, gemeente. Dan heb je de adem van de Heere geproefd. Dan is de liefde van de Heere in je hart gekomen. Dat is de oorzaak. En dan heb je die stem van de Heere lief gekregen. Gehoor aangegeven. Dan wil je ook, al ben je een woesteling uit Pontus, of al ben je een tere gelovige uit Veenendaal, dan wil je leven naar de roeping van boven, naar de gehoorzaamheid van de Heere. Dan staat er zo prachtig ook: naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking van de geest. Kijk, hoe gaat dat nou, hè? Als die liefde van God in je hart komt? Dan verandert er wat. Dan breekt er wat. Dat harde wat we van nature hebben. Dat ongehoorzame aan God. Dat breekt. Dat wordt stuk gemaakt door de krachtige werking van de Heilige Geest. En dan komt er iets van heiligmaking. Dus dat plan van God, die voorkennis, werkt zich uit in een mensenleven in heiligmaking van de geest. Dat betekent niet dat je geen zonde meer doet, want je wordt juist groter zondaar als de Heilige Geest met Christus in je hart komt. Maar je gaat aan Gods kant komen te staan. En je wilt voor de Heere leven, heiligmaking van de geest. Dan haalt de Heilige Geest ze weg uit hun verlorenheid. En dan brengt de Heilige Geest ze door de kracht van Gods genade bij de Heer Jezus Christus. Daarom staat het ook in deze volgorde: tot de gehoorzaamheid en de besprenkeling met het bloed van de Heer Jezus Christus. En voor gehoorzaamheid staat er zo'n prachtig woord, gemeente. Dat betekent dat je onder het woord blijft dat deze boodschappenjongen van God, Petrus, doorgeeft in zijn brief. En dan alle woorden van de Heer. Daar wil je onder blijven. En dat is ook een kenmerk van het werk van de Heilige Geest. Dat je onder het woord wilt blijven. En dat is ook een kenmerk van de uitverkiezing. Daar beginnen we niet mee. Nee, maar dat is de vastigheid die eronder ligt, hè. Droefheid over de zonde. Verlangen naar God. Iets, alles, veel in de Heer Jezus gaan zien. En uit de Heer Jezus mogen ontvangen. Staat er ook zo prachtig mooi. Tot gehoorzaamheid en besprenkeling. Met het bloed van de Heer Jezus Christus. Nou, Petrus leeft daar zelf als kind uit. Maar daar gaat het hier niet over. Hij schuilt hier als knecht achter dat offer van Christus weg. Want hij weet, als ik het moet doen, dan gaat het fout. Hij zal het doen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Het staat in iets andere volgorde. Vader, Geest en de Zoon. Ja, zeker. Want het gaat uiteindelijk, het doel is dat je gehoorzaam zult zijn aan de Heer Jezus Christus. En wie genade kent, die zegt vanmorgen, ach, wat breng ik er toch weinig van terecht. Dat weet de Heer ook. En daarom staat er ook die voortdurende besprenkeling met het bloed van de Heer Jezus Christus. De oud-testamentische lijn wordt doorgetrokken, zoals de hoge priester het bloed sprenkelde op het verzoendeksel en de priesters zo geheiligd werden. Zo doet Christus het vanuit de overwinning van zijn troon. Hij sprenkelt door zijn lieve geest voortdurend dat volbrachte werk op de levens van alle die getrokken worden door de stem en door de geest van Christus en van God als Vader. Welgelukzalig, gemeente. Ik heb gedacht toen ik de preek voorbereidde, zouden de Koerden in Turkije, waar dan zoveel over te doen is, waar ook veel christenen onder zijn, zouden dat uiteindelijk nog nazaten zijn van die mensen die hier in de tekst genoemd worden. Wat is er verder ook van de kerk in Turkije, de christelijke kerk, niet zoveel meer over. Gods werk gaat door tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van de Heer Jezus Christus. Gemeente, wat krijgen we de Heer dan nodig als we een vreemdeling zijn geworden op aarde? Als we een kind van God mogen zijn? Wat is het wonder er dan dat bloed van de Heer Jezus vers blijft? En dat hij ook weet dat wij het niet volmaakt kunnen doen in de heiliging van ons leven. Maar dat hij dus voortdurend zorgt dat volmaakte werk van zijn overwinning mag gelden voor alle die zich hier mogen herkennen aan de uitverkorenen. Door het plan van God als Vader, in de heiligmaking van de geest, en dan tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van de Heer Jezus Christus. Petrus uitgeschakeld, dienstknechten moeten wegvallen. Ook als je echt in het geloof mag staan, dan gaat het uiteindelijk niet om jezelf, gemeente. Het gaat om Jezus Christus. Het gaat om de eer van God. Zalig. Als we dat mogen verstaan, als we zo willen leven, als we dat hebben ontvangen. En arm bent u als u daar nog voor staat, buiten staat. Zoek toch de Heere en leef, dat de overwinning is behaald. En die wordt uitgedeeld door Vader, Zoon en Heilige Geest. Die mag bediend worden in uw leven, zodat je een nieuw begin kunt maken onder deze leiding. En in de derde plaats, gemeente, wordt dan in dit nieuwe begin vanuit de eindoverwinning, de behaalde uitoverwinning, Petrus omgeschakeld. Ja. Kijk, dit is het begin van de brief. En een begin van de brief vroeger, dat was altijd de afzender. Petrus die begint dus met zijn eigen ondertekening. En dan zegt hij, Petrus, dat was zijn bijnaam. Hè? Ik zei het al in het eerste punt, hij heette eigenlijk Simon Barjona. Maar dan zegt hij, ik ben Petrus, rots. Maar dat is hij niet in zichzelf. Zo denkt de Romeinse kerk erover. Maar laten we maar niet te veel kritiek op anderen geven, want we hebben genoeg op onszelf, gemeente. Hij bedoelt hier, zoals de Heer Jezus het zegt in Matteüs 13, de geloofsbelijdenis. Dus in feite zijn bediening als apostel moet ook staan in het licht van mensen. Je moet tot de geloofsbelijdenis komen, dat je zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat mag ook voor u, voor jou, voor mij gelden. Zalig bent u, arme zondaar in uzelf. Want vlees en bloed hebben u dat niet bijgebracht. Maar mijn Vader, die in de hemelen zit, die heeft u dat geopenbaard. Nou, en dat noem ik dus de omschakeling van Petrus. Want hij heet hier niet Simon, maar hij krijgt hier zijn Grieks gangbare naam Petros, rotsblok. Kei van een man, niet in zichzelf, maar in dat werk van de Heere, dat in dat derde punt zo prachtig hier gezegd wordt, als het slot van vers 2, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Dat zegt hij hier tegen de lezers en tegen ons dus, maar hij leeft er zelf ook uit, genade en vrede. Het zijn twee woorden. Maar het werkwoord staat in het enkelvoud. Want die twee woorden, dat is eigenlijk een eenheid. Dat zijn twee kanten van dezelfde zaak, van de liefde van God. Genade, dat is dat de Heere zich over je ontfermt, dat je de doodstraf verdiend hebt, maar dat je de vrijspraak krijgt op grond van Christus offer. De overwinning is behaald en wordt uitgedeeld als een nieuw begin. En als die genade er is, dan bloeit aan de andere kant meteen de vrede op, open, uit. En die vrede, hij is onze vrede, Jezus Christus. Dat is de shalom uit het Oude Testament. En dan komen de dingen op de plek te staan, zodat je in je leven zichtbaar wordt als kind van God. Nou, Petrus heeft dat zelf geleerd. Daarom zijn die brieven ook zo geestelijk evenwichtig. Ik hoop, als we het leven hebben, zoals ik zei, ermee door te gaan en er nog veel over te kunnen zeggen. Hier zegt hij het tegen de mensen. Als er een nieuw begin is, mensen, dan moet er ook leven zijn. Dan is er leven. En als er leven is, dan is er ook vooruitgang. Genade en vrede, u vermenigvuldigt. Jongens en meisjes, kunnen jullie al vermenigvuldigen? Nou, geef je een sommetje op. 2 keer 3 keer 5 keer 0 keer 7. Hoeveel is dat? 0. Goed zo. Goed zo, 0. Als er een nul in die reeks van vermenigvuldiging zit, wordt het altijd nul. Dus als er niks is, dat is eigenlijk de toepassing. Als je alleen nog maar wat van jezelf hebt, dat kan ook heel orthodox zijn. Als er niks van God als Vader door de Heilige Geest en de besprenkeling met het bloed van Jezus is, dan is het 0,0 en dan blijft het 0,0. Dan ga je verloren. Omdat je op zo'n grote zaligheid geen acht hebt gegeven. Dus er moet wat zijn om te kunnen vermenigvuldigen. Ja. En als er wat is, als er veel is, dan gaat die vermeerdering, staat er eigenlijk, vermeerdering tot in het oneindige, steeds maar door. Kun je zelf niet vermenigvuldigen. Dit vermenigvuldigen kun je zelf niet. Daarom staat het ook in de aanvoegende wijs. Worden vermenigvuldigd. Zij u vermenigvuldigd. Maar daar staat God nou voor in. Daar staat God nou voor in. Er is zoveel en het is zo vers en het is zo nieuw. Er is zoveel te ontvangen, gemeente. Hoeveel heb u ervan? Dan moeten we zeggen, mensen, we zijn altijd onder de maat. Daarom staat het hier ook als een opdracht. Worde u vermenigvuldigd, genade en vrede. En als dat nou gebeurt, gemeente, dat is zo'n tere band, dan word je een ander mens van. Dan ga je in de verte lijken, zoals Petrus dat straks ook in zijn brief zal zeggen, op het beeld van de enig en de eerstgeboren Zoon van God. Ik weet wel, dat zal op aarde nooit afkomen. Dat kan ook niet, daarvoor is de val te diep. Maar dat moeten we niet gebruiken als een verontschuldiging. We worden vreemdeling op aarde. En dat is best moeilijk. Maar als deze genade en vrede vermenigvuldigd worden, o mens, laten we dan maar leeg worden van onszelf. Maar dan worden we zo vol van de Heer. Zo vol, dat het soms niet op kan. Dat staat hier. En als je die Heere dan zo lief hebt en zo kennen mag, gemeente, dan wil je dat ook niet kwijt. En dan zal dat in de samenleving waarin wij staan, waarin het eigenlijk een kermis der ijdelheid is, moet allemaal kunnen tegenwoordig, moet allemaal maar mogen. Dan zal je opvallen. Niet omdat je zo graag wil opvallen, maar omdat je leeft uit die gehoorzaamheid aan Christus. In je omgaan met het geld. In je omgaan met je relaties. In je omgaan met je vrije tijd. In je omgang met de gaven die je van de Heer hebt gekregen. Of juist de gaven die je niet hebt en die je wel zou willen hebben. Daar moet je verantwoording afleggen aan God als Vader. Daar valt het op. Die mensen die zijn anders. Niet omdat ze anders willen zijn en ze laten zich er nooit op voorstaan. Maar omdat ze een ander leven hebben leren kennen. Moeten we niet eerlijk zeggen dat het met die vreemdelingschap van de christelijke kerk op aarde tegenvalt, gemeente. Wat zal de Heere daar verdriet van hebben? Mochten wij er ook verdriet van hebben om meer te verstaan van dat omgeschakeld worden door dit werk van Vader, Zoon en Heilige Geest. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Zijn ze er niet? Is er geen genade, dan is er ook geen vrede. Ze zijn er beide of ze zijn er beide niet. Zijn ze er wel? Dan is de Heere zo getrouw dat Hij u, jou, mij wil laten groeien in de diepte van de ontdekking. Ik heb het niet, ik kan het niet. Ik hoef het ook niet te doen. Hij doet het, Hij heeft het gedaan en Hij deelt het uit. Genade en vrede. En ik zei, dan komen de dingen op de plaats te staan waar de Heere wil dat ze komen te staan. Ook die onvervulde wensen, ook die onbegrepen wegen, ook als er verdrukking is, lijden ter wille van de gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus. Hij weet ervan. En als de Heer dan doet wat Hij hier toezegt, want het gaat altijd door, hè? En mensen, als de Heer dat geeft, dan kun je de vrede niet op ervan. En dan kun je de vreugde niet peilen erin. En dan kun je erop leunen. Zo wezenlijk is het. Dat is een kapitaal met een hele hoop nullen. Maar je kunt het door de wijsheid van de Heilige Geest in klinkende munt omzetten om ook in 2011 Christen te kunnen zijn. Toen deze brieven geschreven werden, begon de vervolging van de christenen. Dan hebben wij in die zin helemaal niets te klagen. Misschien is de vervolging in onze tijd wel de gelijkschakeling. Het moet allemaal maar kunnen. Het moet allemaal maar mogen. Maar als we de stem van God drie enig hebben gehoord, gemeente, Dan worden we allochtonen. Dan zijn we niet thuis op deze aarde. Dan hebben we een ander vaderland leren kennen. Dan zijn we asielzoekers, vreemdelingen die de toevlucht nemen bij de Here en daar asielrecht krijgen. En zo staan we in de samenleving, niet mijdend, maar wijdend het leven met de Here. Gemeente, zo willen we gaan luisteren naar deze reeks uit de Petrusbrieven. Een nieuw begin vanuit de behaalde overwinning door de Heere Jezus Christus. Mag het gekend worden van binnenuit. Het vreemdelingschap hier beneden. Dat geeft strijd. Met het oog op de overwinning. Dan blijven we vreemdelingen. Totdat de Heere terugkomt. Zolang. Maar dat mogen we aan hem overlaten. En als de Heere terugkomt. Of als wij mogen sterven en in de hemel komen. Daar is dan de vreemdelingschap pas vergeten. En wij zijn in het vaderland. Ik hoop dat dat ook uw belijdenis mag zijn. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wij mogen u hartelijk danken dat u via de apostelen ons laat weten dat de overwinning behaald is door uzelf. En dat voor mensen die zo heel anders hadden verdiend. Dat Vader, Zoon en Heilige Geest het tegenoffensief tegen de Satan hebben ingezet om uw volk en kinderen te redden. En dat die overwinning af is, behaald. En dat de Heere Jezus als overwinnaar voorgegaan is in het heiligdom bij u. En daar op de troon zit. O, wij zien nog niet dat het een overwinningsleven is in deze samenleving, Heere, integendeel. Maar als we ogen hebben gekregen aan een ontsloten hart, dan zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat betekent dat alle ding eenmaal onder zijn voeten gelegd zal worden. Overwinnaar en Heere is Hij. En als wij nou zijn kind mogen zijn, kleinen of groten in de genade, Heere, dat er dan ook een overwinningsleven mag zijn. Dat kan nooit in eigen kracht, al houdt u ons wel verantwoordelijk. Maar dat kan alleen maar in de heiligmaking van de geest. En tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, dan doet Gij alles. En zijn wij 100% verantwoordelijk. Leer dat aan uw volk en kinderen. En waar wij nog een gesloten hart en omgang voor u hebben, Heere, bekeer ons. Voordat wij voor de rechterstoel moeten verschijnen, zonder borg voor onze ziel. Heere, wees met allen die u mogen vrezen. En dat genade en vrede vermenigvuldigd zullen worden. Dat er een groeien zal zijn in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Wat hebben we dat nodig in deze samenleving waarin de Bijbel een dicht boek blijft. Dat we leesbare brieven zijn van u de Heere. Geef het aan ieder op zijn eigen plaats, Heere. Ieder ook naar de eigen omstandigheden en gaven die gij geschonken hebt. Maar toch, genade en vrede, u vermenigvuldigt. Gedenk ons, Heere, deze zondag. We zijn dankbaar dat we weer in het midden van de gemeente mogen zijn. Wees met alle die uitgezwermd zijn over heel de wereld misschien wel. U bent een God van heel de wereld. En wil ons gedenken ook in de rust van deze zondag. Ons ook weer getrouwheid samenbrengen vanmiddag. Om opnieuw als aan uw voeten te mogen zitten in de bediening van uw woord. Heere, vergeef ons onze zonden. En heilig ons in uw waarheid. Tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van de Heere Jezus Christus. Zegen onze gaven die we mogen geven uit onze overvloed. Heere, dat bidden we, dat we daarin ook de verantwoordelijkheid zullen verstaan. U om Jezus wil. Amen. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor het diaconaat. En de derde bij de uitgang is voor het bouwfonds. Geeft met liefde en overtuiging uw gaven in het besef dat alles wat wij hebben van de Heere is. Dan zingen we aansluitend uit Psalm 108 vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.